Thema voor vanmiddag is opnieuw de nieuwe mens. Ik weet niet of jullie nog herinneren, maar dat laatste stukje vorige keer ben ik vrij snel door een aantal bijbelgedeeltes heen geschoten. En toen zei ik van, nou, daar komen we nog op terug. De nieuwe mens, die kom je als uitdrukking tegen in Efeze en Colossense. In Efeze 2, vers 15, dat zullen we zo meteen lezen. Dat gedeelte, hoofdstuk 2. Maar in 2, vers 15 zie je, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. Je vindt hem ook in Efeze 4, waarin Paulus ons aanspoort de nieuwe mens aan te doen en de oude af te leggen. Ja, vers Efeze 4, vers 22 en 23 en 24. En dan ook in Colossense 3, vers 10. En dat loopt parallel met Efeze 4. Ja, ook daar wordt gezegd, en je hebt aangedaan de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. De klemtoon vandaag zal dan liggen op Efeze 2 vandaag. Dat laatste gedeelte. En laten we dat eerst met elkaar lezen. Efeze 2 vers 11. Daarom, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. En die vooruit genaamd werd door degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Die met handen geschiet, dat ge in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden en de belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt ge die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt, de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij de twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die erbij waren. Want door hem hebben we beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen, huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welke het hele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, op was tot een heilige tempel in de Heere. Op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. Ja, in feite is de nieuwe mens het sluitstuk van het voornemen der eeuwen. Ja, dat zie je ook in Colossense 3, waar het gaat over de nieuwe mens. Dan eindigt Paulus in vers 11. Ja, in die nieuwe mens, daarin is niet Griek, daarin is niet Jood, besnijden is een vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije. En dan Christus is alles en in allen. En dat is... Ja, dat grote einddoel, wat parallel ook met God, alles en in allen. Dus in de nieuwe mens zijn we feitelijk ook aangekomen met het grote einddoel van het voornemen van de eeuwen. En dat einddoel, vooral Efeze en Colossense, die gaan daarover. Nou, dat stuk wat we nu hebben gelezen... dat wordt dikwijls uitgelegd op de volgende manier. Je had Israël en de volken, hier genoemd besnijdenis en de voorhuid, of besnijdenis en de niet-besnijdenis. Christus is gekomen, die heeft de wet vervuld en teniet gedaan. En nu zijn Israël en de heidenen staan op één basis, die zijn één geworden en die worden gevormd tot een nieuwe mens. Zo is ongeveer de gebruikelijke uitleg. Dus dat de scheiding tussen Israël en de heidenen is weggenomen. Ik loop, als ik het zo wil lezen, tot heel veel dingen aan waar ik dan niet mee uitkom. Ja, ik zeg niet dat het per se fout is, maar volgens mij gaat het over iets anders. Alleen, wat dat anders nou exact is en precies is, wat Paulus hier in dit gedeelte zegt, daar kan ik wel naar soort van naar raden, wat hij bedoelt. En ook samen met Colossense, dan kom ik daar wel uit. Alleen echt mijn vinger erachter krijgen en zeggen van zo is het, dat durf ik ook niet helemaal. Maar de bedoeling is dus dat we vandaag dit gedeelte gewoon zo gedetailleerd mogelijk gaan bekijken. Ook binnen de context van de hele brief. En kijken of we in ieder geval een beetje snappen wat er staat. Ja, en of je dan die uitleg van Israël en de volken overneemt, dat moet je dan, zelf weten. Naar mijn idee klopt dat niet, want het gaat helemaal in Efeze niet over Israël en de heidenen meer.
Het kopje erboven geeft het wel aan
natuurlijk. Ja.
Dat zet je gelijk op het verkeerde spoor.
Dat is echt een traditionele uitleg. En het is niet gek dat men dat denkt, omdat het gaat over besnijdenis en voorhuid. En over de verbonden en dergelijke. Maar dat is Paulus zijn thema helemaal niet in die brief. Het komt ook verder helemaal niet terug. Ook in de Colossense brief, dat komt al helemaal niet meer terug. Ja, dus daar, ik denk niet dat iets met de nieuwe mens te maken heeft. Dat idee van die middelmuur, die is afgebroken. Dus de wet is afgebroken. Of de scheiding tussen wet en tussen heidenen en Israël. Was feitelijk gedurende handelingen ook al aan de orde. Om even voor ons overzicht, er wordt gesproken over de beiden. Dat zie je in vers 14. Er staat hier deze beiden, zet ons ook al een beetje op het verkeerde spoor, alsof het direct terugverwijst naar het voorgaande. Maar er staat gewoon de beiden. En de beiden zijn één gemaakt. Dat woord één komt ook steeds terug in dit gedeelte. Dus de beiden en één. In vers 15 zie je de twee. Ook niet die twee, maar de twee. In zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. Vrede maken en een nieuwe mens. Er staat ook één. Er staat één nieuwe mens. Ja, dus ook weer de eenheid wordt daar benadrukt. Ja, het is net alsof het onbepaalde lidwoord is, maar er staat hier echt één. Het woord één wordt hier gebruikt. Opdat hij de beiden dan weer met God in één lichaam zou verzoenen. Eén lichaam, ook hier dus het woord één weer terug. En vers 18, want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Ja, dus de beiden drie keer. De twee komt een keer voor. En één. Om het nog een beetje ingewikkelder te maken. De beiden in vers 14 kan niet hetzelfde zijn als de beiden in vers 16. Ik zal het even in het Grieks zeggen. In vers 14 staat ta amphotera. En in vers 16 staat tous amphoteroes. Je ziet, de wortel is wel hetzelfde, amfer, beide. Maar amphora in vers 14, ta amphora, dat is een onzijdig meervoud. En tous amphoteroes, dat is een mannelijk meervoud. Tweede naamval, allebei, of vierde naamval heet het geloof ik in het Grieks. De accusatief is in elfval. Dus amphotera en amphoteroes, wel dezelfde naamval, maar de ene is onzijdig en de andere is mannelijk. Er zit een verschil. Het kan niet hetzelfde zijn. Dus Paulus die... dat zie je in het Nederlands, zie je dat gewoon niet terug. Dat is ook niet te vertalen. Dat is ook niet anders te vertalen. Maar Paulus die schrijft duidelijk hier dat het over twee verschillende dingen gaat. Hij kan niet de ene keer over de beiden twee dingen... eerst in het onzijdig schrijven en daarna in het mannelijk meervoud. En daar is Paulus ook gewoon veel te precies voor om dat te doen. Die rommelt niet met zijn taal. Ja, dus daar moet een verschil zitten. Ik zeg niet dat ik weet wat het verschil is, maar dat zijn twee verschillende dingen die Paulus hier noemt. Daar komen we inderdaad zo ook. De hoi duoi. Ja, dat moet dan bij die tweede horen.
16.
Ja, bij 16. Ja. En vers 18, heel goed, goed dat je vraagt. Vers 18, dat hoort ook bij vers 16. Wij beiden, dus ook mannelijk meervoud. Volgens mij is... het is hier verschrikkelijk belangrijk dat we de context van de hele brief even bekijken. En ik wil eerst even terug naar Colossense 1. Het is een gedeelte wat we al meermalen hebben bekeken. Maar daar staat wel de kern van wat Paulus in Efeze wil zeggen. En dan gaan we zometeen ook heel even een uitstapje naar Efeze 5 maken. Maar eerst Efeze 1. Ik bedoel Efeze 1. Oh, sorry, zei Colossense 1? Ja. Ik bedoel Efeze 1. En dan gaan we zo meteen ook nog even naar Efeze 5. En het is wel goed om Colossense 1 er ook bij te pakken. Dat je even snel zo heen en weer kunt bladeren. Ja, dus dat je vinger bij Colossense 1 hebt. Dus wel want die dingen die gaan we vergelijken. Want die zijn niet los van elkaar te lezen. En dat probeer ik nu even te laten zien. Ik heb gisteren trouwens, was het gisteren? Ja, gisteren een kleine studie online gezet bij studies in Efeze. Ik geloof dat het studie 3 is. Die heb ik, dat gaat hier ook over. Dus als je het dan nog een keertje rustig na wil lezen, kun je dat bekijken. Ik ga nu precies hetzelfde zeggen als wat ik in die studie heb opgeschreven. Paulus die maakt een verborgenheid bekend. Vers 9. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. En dat is die overvloed van genade die hij geeft. Waar hij in wijsheid en voorzichtigheid mee omgaat. Dat hij de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen bekend maakt. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf. De herziene staatvertaling die koppelt dat naar zijn welbehagen aan het bekendmaken. Hij heeft naar zijn welbehagen bekendgemaakt. Volgens mij staat het, zoals het in de staatvertaling staat, beter. Het is zijn wil naar zijn welbehagen. Het is de wil naar zijn welbehagen. Die heeft hij ons bekendgemaakt. Dat is vers 9. En dan komt vers 10 en 11. En 11 eindigt weer met zijn wil. Die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dus vers 10 en 11a, als ik het zo moet noemen, die zijn ingeklemd tussen het welbehagen, Ja, de wil naar zijn welbehagen en de raad van zijn wil. Dus vers 10 en 11 die zitten daartussenin. De wil naar zijn welbehagen en het werken van God naar de raad van zijn wil. En dan tussen deze twee stukjes in zegt Paulus twee dingen. En die horen dus allebei bij de verborgenheid van zijn wil. Naar zijn welbehagen. En bij het werken van zijn raad naar zijn wil. En die twee dingen die daartussenin zitten, ik zal het zo meteen nog een keer herhalen. Dat is ten eerste om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen. En je weet dat alles tot één vergaderen is alles onder één hoofd brengen. Wederom alles tot één hoofd brengen. Dat is stap 1 van zijn wil. De verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen. Om wederom alle dingen tot één te brengen, onder één hoofd te brengen. En wat zijn die dingen? Nou, de dingen die in de hemelen zijn en de dingen die op de aarde zijn. Dat is nummer 1. Nummer 2, wat ook hoort bij de verborgenheid van zijn wil, is in wie wij ook een erfdeel geworden zijn. Dat staat er verkeerd. De NBG en ook de Engelse vertalingen, die zeggen in wie wij een erfdeel verkregen hebben. Ik snap wel waar deze vertaling vandaan komt. Dat komt een ander keertje wel. Maar we hebben een erfdeel verkregen. En dat is ook logischer in de context. Als je naar vers 14 kijkt. De Heilige Geest der belofte waarmee wij verzegeld zijn geworden. Dat is het onderpand van onze erfenis, van ons erfdeel. Tot de verkregen verlossing. Ja, dus dat erfdeel, dat is iets wat we verkregen hebben. We hebben een erfdeel gekregen in hem. Dus we worden in Gods wil, naar zijn welbehagen, worden er twee dingen uitgewerkt. De eerste, alle dingen, beide de dingen die in de hemelen zijn en de dingen die op de aarde zijn. En bedenk even, dat zijn dus twee dingen. Dingen die in de hemelen zijn en dingen die op de aarde zijn. Die worden onder één hoofd gebracht, tot één gemaakt. Onder één hoofd. En het tweede ding wat hij zegt, is dat wij ook in hem een erfdeel hebben ontvangen. Dat hoort allebei bij de raad van zijn wil. Of zijn wil naar zijn welbehagen. En ik zei net, hou Colossenzen 1 er even bij. Want eigenlijk zegt Paulus daar, in wat uitvoerige termen, precies hetzelfde. Alleen ook met wat andere termen, wat andere woorden. In Colossenzen 1... Ook dat is geen nieuw gedeelte, denk ik, vanaf vers 15. Daar wordt Christus eerst het beeld genoemd. En de eerstgeborene van de hele schepping, dat is vers 15. Dan zegt Paulus in vers 16, want in hem, door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen, zowel de zienlijke als de onzienlijke, de dingen die in de hemelen zijn en de dingen die op de aarde zijn. In hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. Hij noemt hier weer de dingen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. En hij is voor alle dingen, vers 17. En hij is het hoofd van het lichaam, hoofd, ja, vers 18. Namelijk de gemeente. En dan vers 19. Want, en dat is even mijn eigen vertaling. Het heeft de volheid behaagd in hem te wonen. En dat hij door hem vrede gemaakt hebben door het bloed van zijn kruis, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hier zien we het wederom alles tot één vergaderen. En ook hier zie je dus in hem, de volheid in hem, tot hem, door hem en tot hem. Verzoening, de dingen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. En dan wordt dat bijzondere woord gebruikt, apokatalasso. Een belangrijk woord in Efeze en Colossense. We hebben het net in Efeze 2 ook gelezen trouwens. Ook verzoenen, apokatalasso. Een versterkte vorm van gewoon verzoenen. Tot één brengen. Dat is nummer 1 uit Efeze 1. Ja, dat zegt Paulus hier in Colossense. Dat is dan de verzoening van de dingen. De dingen die in de hemel zijn op de aarde. Waar staat dan nummertje 2? Dat is in wie wij ook een erfdeel verkregen hebben. Nou, dat staat ook in Colossense. Dat is vers 21. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, opdat hij u zo heilig en onberispelijk en onbeschuldigd voor zich stellen. Ook verzoenen. Apokatalasso. Zie je dat de ideeën in Efeze 1, vers 9 tot en met 11, parallel lopen met de ideeën van Colossense 1, vers 15 tot en met 21. Ik zie niemand nee of ja zeggen. Ja? Nee, is helder wat ik probeer te zeggen. Dus je hebt Gods wil naar zijn welbehagen en de raad van zijn wil. En daartussenin, ingeklemd, zitten dus die twee dingen. Ten eerste de dingen die de hemel en die op de aarde zijn, die onder één hoofd worden vergaderd. En ten tweede, in hem, in wie wij, Paulus en zijn lezers, een erfdeel verkregen hebben. En in Colossense 1 zegt Paulus, gaat hij veel uitvoeriger op die dingen in. Hij zegt ook wat die dingen in de hemel en dingen die op de aarde zijn, wat dat zijn. Die zijn ten eerste in Christus geschapen, door hem en tot hem. En dan in het tweede gedeelte zegt hij dat zij opnieuw, of in hem, verzoend gaan worden. De dingen die in de hemel en op de aarde zijn. En dan voegt Paulus eraan toe, net als in Efeze 1, vers 11. En jullie zijn ook verzoend in hem. Dat zijn ook twee stukken. Mijn idee is dat het ook in Efeze 2 gaat over die beiden dingen. Welke die beide dingen? Nou, ten eerste de dingen die in de hemel en de dingen die op de aarde zijn. En ten tweede over Christus en zijn gemeente, het hoofd en het lichaam. Dat Paulus in Efeze 2 deze twee dingen ook weer samenkoppelt, bij elkaar brengt. Zoals hij dat dus in Efeze 1 vers 9 tot 11 doet. Zoals hij dat doet in Colossense 1 vers 15 tot 21. En waarom zeg ik dat? Nou, ik zei net van we moeten kijken naar de bredere context. En daar hoort ook Efeze 5 bij. Dus we gaan ook nog even naar Efeze 5 kijken. Dat hele wonderlijke gedeelte van wat Paulus zegt over de man en de vrouw. Ja, Paulus begint Efeze 5 vers 22 over gedrag van vrouwen ten opzichte van hun man en andersom de man ten opzichte van hun vrouw. En dat motiveert hij dan, vooral dat laatste, van het gedrag van de man ten opzichte van zijn vrouw, want wij zijn leden van zijn lichaam. Nou, vers 29, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens, een man, zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Dat is een citaat uit Genesis 2 vers 24. En dan zegt Paulus erbij, deze verborgenheid is groot. Het is een grote verborgenheid. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Daar gaat het hem hier om in dit stukje onderwijs. Dus een man die zijn vader en zijn moeder verlaat en tot één vlees worden. En we weten hoe dat gegaan is. Adam werd geschapen naar Gods beeld. En dan lijkt het erop, hebben we vorige keer naar gekeken. Ja, hij is geschapen, de mens is geschapen naar Gods beeld, mannelijk en vrouwelijk. Feitelijk was de vrouw al in de man geschapen. Het was een twee-eenheid. En dan heeft Adam geen maatje als tegenover hem, zoals in de verdere dierenwereld wel. Dan wordt Adam in slaap gebracht. Die rib wordt uit zijn lijf genomen en de Heere die bouwt een vrouw uit de rib van Adam. En eigenlijk heb je hier ook een soort van een scheiding. En dan zegt, dan is het bevel of de opdracht. En daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees zijn. De bedoeling is niet geweest dat die twee afzonderlijk van elkaar zouden leven, de man en de vrouw. Nee, de bedoeling was wel dat Adam en Eva een eenheid vormden. En dan zegt Paulus, die gebruikt dit onderwijs. Hij zegt, deze verborgenheid is groot. En ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, en ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw ziet dat zij de man vrezen. Welk woordje uit Efeze 2 komen we hier ook weer tegen? De twee. De twee. Dat vind je hier in Efeze 5. En je vindt in Efeze 2. De twee zullen tot één, ook weer één, tot één vlees worden. De twee, zo staat er, hoi duoi. Zullen tot één vlees worden. En dat zegt Paulus met het oog op Christus en de gemeente. Dan is er nog iets wat we eventjes voor ogen moeten houden in Efeze 2. De middelmuur des afscheidsels, zoals er staat. Vaak wordt dat toegepast en terecht op de muur die tussen Israël en de heidenen in stond. De omtuining, de wet. Maar die muur, dat was dan tevens de muur die tussen Christus en de heidenen in stond. Christus kon niet tot de heidenen gaan, was niet voor de heidenen, omdat hij onder de wet was. Die muur die stond ook tussen Christus en de heidenen in. Is belangrijk om je te realiseren, ook als je een hoofdstuk als dit leest. En daarom kun je ook zeggen, ze waren zonder Christus, die heidenen, vers 12, vervreemd van de burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop en zonder God in de wereld. En dat staat in schril contrast met wat je even op de andere bladzijde, Efeze 4, daar gebruikt Paulus het woordje één, ook vrij overvloedig. Efeze 4. Eén lichaam, één geest, één hoop uw roeping. En hij gebruikt er twee woordjes voor één trouwens. De eerste twee zijn hetzelfde woordje als wat je in Efeze 2 komt. Het is ijs. En dan het derde woordje is mia, één hoop uw roeping. Dus één lichaam, één geest en dan een ander woordje voor één. Één hoop van uw roeping. En dat herhaalt hij in vers 5. Eén Heere, één geloof, En dan ook weer één doop is ook weer een ander woordje. Mia, dus ijs, Mia. En dan vers 6. Eén God en Vader van allen die er is boven allen, door allen en in u allen. En dan heb je eigenlijk weer God alles in allen. Ja, ik ben bang dat jullie nu een beetje zitten overvoeren met allemaal tamelijk technische informatie. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je ze even allemaal op een rijtje hebt. Voordat we teruggaan naar Efeze 2. Kunnen we verder? Beklijft dit een beetje? Een beetje? Ja, of je hebt het op papier staan nu? Wat? Nou, wat ik met deze woordjes wilde, dus over met dat één, dat Paulus daar heel sterk de nadruk legt op de eenheid. Het ene lichaam, de ene geest, wat hij ook in Efeze 2 doet. Ja, dus dat tot één worden. En dat de heidenen zonder hoop waren, zonder God in de wereld. Efeze 2 vers 11 en 12. Ja, dus dat ze in de totale duisternis waren en dat het in schril contrast staat met de nieuwe staat waarin ze waren, met hun één lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop en één God en Vader die er is boven allen, van allen die er is boven allen, door allen en in u allen. En dat één zijn, die eenheid, dat dus weer uitmondt in die God, die is boven allen, door allen, in u allen. Dat grote einddoel, Christus, alles en in allen. Ja, dat kom je daar ook weer tegen dan. We gaan Efeze 2 met deze dingen in ons achterhoofd proberen nog een keer te lezen. Maar nu in Christus zijt u die eertijds ver waard, nabij geworden door het bloed van Christus. Nabij geworden, je hebt zelfs een erfdeel gekregen in Christus, volgens Efeze 1 vers 11. Of je bent verzoend geworden in Christus, volgens Colossenzen 1 vers 21. De verzoening, de apokatalasso. Want hij is onze vrede, die de beiden één gemaakt heeft. En dat is dus dat ta amphotera, de beiden, waarvan ik me afvraag of dat dus Israël en de heidenen zijn, maar of Paulus niet terugverwijst naar dat hele belangrijke begin in Efeze 1 vers 10. De beiden, welke beiden? De dingen die in de hemelen zijn en de dingen die op de aarde zijn. Dat is één van de dingen die één wordt gemaakt. Die de beiden één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Dat vind je in Colossenzen 1 ook weer terug. Ja, de vijandschap in zijn vlees is aan het kruis vernietigd. En aan het kruis vinden we dan ook dat apokatalasse terug. Dus in het kruis vindt feitelijk ook alles plaats. Maar dus ook die verzoening. Ze heeft de vijandschap in zijn vlees niet gemaakt. De wet der geboden in inzettingen bestaande. Daar werd de scheiding tussen Christus en de heidenen ook weggedaan. Zodat er ook voor de heidenen een vrije toegang tot God kwam. Dus misschien niet de scheiding tussen Israël en de heidenen ook. Maar misschien dat het hier gaat over Christus en de heidenen.
Maar is dan die tussenmuur dan ook weer de wet?
Ja, dat denk ik wel even, ja. Ja. Hoewel Paulus het daar in Colossense heeft over het handschrift. Daar gebruikt hij opeens een heel ander woord daarvoor. En dan gebruikt hij het in het kader van de overheden en de macht. Daar kunnen we zo meteen nog wel even naar kijken. Maar laten we even doen dat die middelmuur hier inderdaad de wet is. Die de scheiding maakte, ook tussen Christus en de heidenen. En die is totaal teniet gedaan aan het kruis. Ook aan het kruis. Net als de verzoening tot stand is gekomen aan het kruis. Opdat hij de twee... Dat is mijn idee hoor, want ik leg het alleen maar bier op tafel. De twee, de man en de vrouw. Christus en het lichaam, zoals hij dan in Efeze 5 ook zegt. Opdat hij de twee tot een nieuwe mens zou scheppen. Dat is ook wel logisch, als dit verwijst naar Genesis 2, want het gaat over de mens. En de twee tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Christus en de volken, of Christus en de gelovigen uit de volken, of deze groep die dat voorrecht ten deel is gevallen. Opdat hij de beiden met God in één lichaam zou verzoenen. En dan verzoenen betekent dan niet dat Christus verzoend moest worden, of dat wij verzoend moest worden in de zin dat onze zonden vergeven waren. Daar heeft Paulus het over. Nee, verzoenen betekent één maken, opdat de beiden... met God, in één lichaam, hoofd en lichaam beide, verzoend zouden worden. Door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende.
Zijn de beide slaat om op?
Christus en de gemeente. Okay. Christus en het lichaam, zoals dat ook in Efeze 5 dan komt. Zoals hij dus ook, daarom ben ik net begonnen met Efeze 1, vers 10 en 11... de dingen die in de hemel zijn, dingen die op de aarde zijn, in wie wij in Christus, in wie wij ook een erfdeel gekregen hebben, of zoals in Colossenzen 1 vers 21, in wie wij ook verzoend zijn geworden. Eén gemaakt zijn geworden. Nou, tot zover klopt het in mijn hoofd allemaal aardig. Ik zit alleen dan met vers 17. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verder waart en die nabij waarde. Daar staat aan de verre en aan hen of aan degenen verre en aan degenen nabij. Wie zijn hier de verre en wie zijn hier de nabij? Nou, natuurlijk lijkt het erop als, het zijn precies dezelfde woordjes als die Paulus gebruikt in vers 13. Nu in Christus zijt u die eertijds verre waart nabij geworden. Ik denk dat nabij, dat opnieuw niet slaat op Israël. Of zo, want u die verre waart bent nu nabij geworden. Het betekent niet dat de heidenen nu de positie van Israël hadden gekregen. Of op dezelfde voet als Israël zouden staan. Want ze waren niet soort van ook onder de wet gekomen of iets dergelijks. Ze hadden niet deel gekregen aan het nieuwe verbond. Daar wil Paulus het zelfs helemaal niet over hebben hier. Ze waren eerst verre en nu zijn ze nabij geworden. Ja, nabij... Ja, nabij God, in Christus. Alleen, hoe zit het dan met de vertaling? Hij vrede verkondigt u die verre waart. Ja, degene verre. En degene nabij. Wie zijn dan degene nabij? Snap je wat ik bedoel? Dat is eigenlijk voor mij de enige moeilijkheid bij het lezen van Efeze 2 nu nog. Zijn dat de overheden en de machten die nabij waren, nabij Christus in de hemelse gewesten, omdat Efeze 3 vers 10 ook gaat om dat nu door de gemeente bekendgemaakt wordt aan de overheden en machten in de hemelen, de veelvuldige wijsheid van God. Is dat nabij? Ja, vers 3 vers 15, uit wel al het geslacht in de hemel op de aarde genoemd wordt. Is dat het? Laten we nog even verder lezen. Want in hem hebben wij beiden, Christus en het lichaam, de eenheid. Want daar hamert Paulus op die eenheid. Ook in het eerste deel van Efeze 2. Ja, hoe ze mede opgewekt, mede gezet in de hemel in Christus. Ja, dat is volgens vers 6. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn de genade door de goede tierenheid over ons in Christus. Ja, betonen aan wie? Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Dat is afgelopen. Maar medeburgers van de heilige plaatsen, dat heeft uitleg nodig. Alleen daar dat gaan we het nu niet over hebben. Maar ik denk dat daar wordt gewezen op het heilige der heiligen. Als Paulus dit hier gebruikt. De heiligen, dat zijn niet personen, maar dat zijn de plaatsen. Dat is de plek waar we ons erfdeel hebben verkregen, in het heilige der heiligen. Zoals bijvoorbeeld ook vers 18 van hoofdstuk 1. En wat de rijkdom zij van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige plaatsen. En tois hagiois, dat is in de Septuagint, wordt dat gebruikt voor het heilige der heiligen. Die uitdrukking, en tois hagiois. En daarom denk ik dat Paulus hier zegt ook, medeburgers van de heilige plaatsen. Ja, er staat ook niet medeburgers met de heiligen. Nee, medeburgers van. Je bent een burger van een plaats. Je bent een medeburger met iemand en een medeburger van een plaats. Dus van de heilige plaatsen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostel en profeet, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op wie het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opvast tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. Dus ik, even samenvattend, ik probeer Efeze 2 vers 2 te lezen zoals ik Efeze 1 vers 9, 10 en 11 lees. En Colossense 1 vers 15 tot en met 21. Waar het gaat over een dubbele eenwording. Ten eerste de eenwording van de dingen die in de hemel zijn, de dingen die op de aarde zijn. Die wederom onder één hoofd worden vergaderd. En ten tweede, de vorming van de nieuwe mens, Christus en het lichaam. Die beide één gemaakt worden. En dat is de verzoening, de apokatalasso. En die twee, deze twee verschillende dingen, dus ja, nu gaan er allemaal tweetallen door elkaar heen lopen, maar twee, de eerste, de dingen die in de hemel en de dingen die op de aarde zijn, die worden één gemaakt. Dat kan niet zonder de wording van de nieuwe mens, de schepping van de nieuwe mens. Die twee die horen bij elkaar. Dus de verzoening, apokatalasso, van de dingen in de hemel en op de aarde, dat gebeurt niet zonder de vorming, de schepping, van de nieuwe mens, Christus en zijn lichaam. En daarom wordt er ook bijvoorbeeld uitdrukkelijk gesproken over die nieuwe mens, die wordt geschapen. Het begint trouwens al in Efeze 2 vers 10, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. En over die nieuwe mens wordt ook steeds gezegd dat hij geschapen wordt. Ja, Colossense 3 vers 10. En dat zie je ook in Efeze 2. Het is een schepping. En die schepping, is dus Christus en zijn lichaam. En daartoe moest dus inderdaad ook eerst de vijandschap in zijn vlees, bestaande in die wet en de geboden, teniet gedaan worden. Want de heidenen hadden op geen enkele manier toegang tot Christus, zolang die wet en die geboden niet teniet waren gedaan. Die stond juist als een grote muur om Israël heen. En dan vind je dus in die nieuwe mens het grote einddoel, Christus, alles en in allen. En dat omvat dus veel en veel meer dan dat wij hier met elkaar ook maar in de minste verte kunnen vermoeden hoeveel dat is. Het bevat onder andere dus dat onder één hoofd brengen, het onder één hoofd vergaderen, het wederom onder één hoofd vergaderen in Christus, van de dingen die in de hemelen zijn en de dingen die op de aarde zijn. De zienlijke en de onzienlijke dingen, volgens Colossense 1, vers 15 en 16.
Vers 14,
maar
wat is daar dan die beiden?
Die laat ik dan terug verwijzen naar Efeze 1, vers 10. Omdat het daar ook meervoud onzijdig is.
Maar dan vers 13 en vers 17, is dat ook die eertijd verwaard? Is dat verschillend?
Ja, dat heb ik net proberen te vertellen, dat ik dat lastig vind.
Ja, dat vind je lastig.
Ja, dus dat ga ik nou ook niet verder uitleggen. Ja, dus u die eer, want dat kan, omdat ik dat ook niet kan.
Dus ja, heel veel op elkaar.
Ja, omdat, kijk, eertijds verre.
Ja.
En dat waren de heidenen.
Ja.
Je bent nabij geworden door het bloed van Christus. Dus daar heeft een verandering plaatsgevonden. Jullie waren eertijds verder en nu ben je nabij geworden. Alleen wat is nu dat nabij? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat kan niet zijn dat de heidenen dezelfde plek hebben gekregen als Israël. Het is namelijk veel nabijer. Dat, als je snapt wat ik bedoel. Dat nabij, als je ziet hoe Paulus dat uitlegt in vers 14, 15, 16. Dat is veel nabijer dan de plek van Israël. Dus dat nabij en dat verre, dus de heidenen die hadden een plek heel ver weg, in de uiterste duisternis, en ze zijn heel erg nabij geworden, en dan moet je natuurlijk ook Efeze 2, het eerste stuk lezen, mede opgewekt met Christus, mede gezet in de hemelse gewesten in Christus, dat is nabij. Nou, dat lijkt niet op de plek van Israël. Op geen enkele manier wordt er zoiets moois van Israël gezegd. Dat was verre en nabij. Alleen dan zit ik inderdaad wel met de prediking van vers 17. Heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart. Heel ver weg. En aan degene nabij. Zo staat het. Hè? Aan u, degene verre. En aan degene nabij. Ja, wie zijn dan diegene nabij? Als je op dezelfde manier redeneert als wat ik net zei, van je was ver weg en je bent nu nabij geworden, omdat je nu ben je zo dicht bij Christus, mede met hem gezet in hemelse gewesten, dan zou je logisch kunnen zeggen, van nou, dan kan nabij vers 17 hier ook niet op Israël slaan, als het allebei hetzelfde moet zijn. Maar wie zijn die nabijen dan wel? Dat is voor mij dan de vraag. En ik gooide net, gewoon op tafel, dat wellicht wezens zijn die wij verder helemaal niet kunnen zien. De onzienlijke wezens van Colossens 1 vers 16. Die zo nabij God, nabij Christus zijn, eigenlijk altijd al geweest zijn. Dat aan hun ook het goede nieuws wordt verteld. En dat vind je ook letterlijk terug in Efeze 3 vers 10. Door de gemeente wordt aan de overheden macht in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods verkondigd. Zijn dat dan de nabijen? Ja, dat je zo
Ja, dat gaat niet alleen over de toekomst, maar ook over nu. Hè?
En dat gaat ook over het nu, ja zeker. Ja, zeker.
Vers 17 ook. Hij heeft het verkondigd.
Ja.
Qua tijdsperiode past het ook bij elkaar.
Het past zeker bij elkaar, ja. En ik zeg niet dat deze lezing zonder haken en oog is. Bijvoorbeeld, ja, wat Nina net vraagt, vers 14. De beiden één gemaakt. Helemaal terug laten wijzen naar Efeze 1 vers 10. Terwijl er nogal wat tussen staat. Is dat logisch? Nou, ja, als je bedenkt dat voor wellicht de lezers van de brief, die die dit gedachtegoed helemaal kenden, er helemaal in opgingen, dat vonden dat dan normaal. Ta amfotrao, dat zijn de beide, zowel de dingen die hemel zijn die op de aarde zijn. Ik heb er, nu ik dit al een aantal keren voor mezelf iedere keer heb zitten herhalen en denk van ja, dit moet het aan zo zijn. Ik heb er ook geen enkele moeite meer mee. Ta amfotrao, dat zijn voor mij gewoon de dingen die in de hemel zijn en de dingen die op de aarde zijn. En het kan niks anders meer zijn. Maar het komt als die gedachte voor het eerst tot je komt, denk van ja, staat wel een beetje ver weg. Hoofdstuk 2 vers 14 en 1 vers 10. Dat is wel zo. Aan de andere kant, het is wel het thema van de verborgenheid. En daar schrijft Paulus over in Efeze. Hij heeft het over het geheimenis. Die eenwording van de dingen in de hemel en de dingen op de aarde. En de eenwording tussen Christus en de gemeente. En daarom vind ik het ook niet zo gek als hij het heeft over de twee. Dat hij dan in zijn gedachten al Efeze 5 aan het schrijven is.
Ja, waar gaat eigenlijk van Efeze 3, 1 gaat het dan 14?
Ja, precies. Ja, kijk, toen Paulus zijn Efezebrief zat te schrijven. Die man die zat vol met allemaal details en informatie. En alles wat hij in die brieven kwijt wilde. Dan is het moeilijk om je dingen te ordenen. Als je gewoon alles netjes op papier wil zetten. Ja, of hij had een brief geschreven die vier keer zo dik was als deze. Dat was misschien geen probleem. Aan de andere kant wist Paulus dat deze Efeziërs al een heleboel informatie hadden. Die kenden globaal de kennis van het geheimenis. En hij schreef deze brief ter bemoediging van de getrouwen, de gelovigen in Efeze. Ja, het kan zijn dat ik dat ooit wel eens een keer gezegd heb. Dus even voor de opname. De vraag is vers 14. De muur, de muur uit Ezechiël is. Ja. Ja, het komt mij niet onbekend voor. Maar ik zou nu niet weten hoe ik die gedachtenstap toen gemaakt zou kunnen hebben.
Je hebt toen uitgelegd dat je nergens het woord muur terugvond in een andere vorm dan een muur, zeg maar, van stenen.
Ja.
En zo kwam je eigenlijk, omdat er nergens ooit wordt een buiten...
Ja, precies, ja.
Waar dus ook Boeren naar verwijst, dat hij dus een stenen, dat woord stenen is gevonden, die heeft gezegd van... En zo kwam je eigenlijk...
Ja, dat was inderdaad, er was een letterlijke scheiding, een scheidingswand in de tempel voor de voorhof, een wand waar voorbij de heidenen niet mochten komen. Maar dat is niet wat ik bedoelde met Ezechiël. Want daar wordt letterlijk inderdaad over een muur gesproken. Ja.
20.
En die maakt de scheiding tussen het heilige en het onheilige. In Ezechiël 42, vers 20. Dan gaan we, zitten we opeens in een hele andere studie natuurlijk. Maar
je gaf toen aan dat er namelijk dat verschil is, blijven dus niet weggenomen toen, omdat het zelfs in de nieuwe tempel nog aanwezig is.
Daar is nog steeds een onderscheid tussen heilig en onheilig in die nieuwe tempel van Ezechiël.
En daarom kon dit eigenlijk niet terugverwijzen naar de... Naar die oude scheiding.
En daarom kon het niet terugverwijzen, heb ik toen gezegd, inderdaad, van die tempel. En wellicht dat het verwijzing is naar die scheiding in de nieuwe tempel. Ja, aan dat muurtje zit ik dus nu een beetje te knagen en af te brokkelen en af te breken. Ja. Ja, dat in elk geval. Dus die verzoening waar we over praten, dat gaat ver voorbij. Ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in Ezechiël. Het gaat ver voorbij de toekomst van Israël. En de dingen, want ook in die toekomst zal Israël en de volken zal nog een begrip zijn. En er is nog steeds dat onderscheid tussen Israël en de volken. Israël wat een volk is van koningen en priesters en wat onderwijs gaat geven op de aarde. En dat is dus zeker nog niet Christus alles in allen. Dat onderscheid, dat gaat ook helemaal wegvallen. Dit is inderdaad mijn meest oorspronkelijke visie op dit hoofdstuk. En het is een beetje een herziene versie, dat klopt inderdaad. En voor mezelf, ja, nee, dat betekent niet dat je nu moet gaan gummetje in je bij, want het is niet omdat ik dit nu zeg dat dit nu waar. Dit klopt het meest in mijn hoofd volgens de inhoud van het geheimenis, de inhoud van wat Paulus wil zeggen in Efeze en Colossense. En op deze manier kan ik Efeze 2 het beste in dat beeld inpassen en het beste lezen, zodat mijn hoofd ermee om kan gaan, laat ik het zo zeggen. En daar denk ik van ja, dit moet de waarheid het meest benaderen. En ik ben begonnen, hoop ik van een uurtje geleden, dat ik zeg van ik ga dit nu op tafel leggen en doe ermee wat je doet. Maar het betekent niet dat je het klakkeloos van me over hoeft te nemen. Voor mezelf zeg ik, volgens mij ben ik er nu bijna. En klopt het zo voor mij, ja. En durf ik het ook straks aan anderen op deze manier uit te leggen, ja. Maar ik blijf het wel moeilijk vinden. En tegelijkertijd ook wel heel mooi vinden, ja. En deze lezing is wat mij betreft ook zo recent, omdat ik dat geheimenis. Dus dat bestaat ook letterlijk uit twee delen. Aan de ene kant dus die dingen van de hemelen en op de aarde. En dat tweede deel, waarin die nieuwe mens betrokken is, die verzoening. Dat apokatalasso, wat zei je?
Dat was voor mij wel.
Ja, en dat die twee niet zonder elkaar kunnen. En als je die twee delen dan ook in Efeze 2 ziet, dat verklaart het verschil tussen amphotera en amphoteroes in vers 14 en vers 16. En amphoteroi in vers 18.
En vers 16 is dan het lichaam.
Ja, precies. Dat is Christus en de gemeente. De twee. De man en de vrouw van Efeze 5. De verborgenheid is groot. Ja, hoe dus die twee tot één worden gemaakt. En dat is misschien nog wel het meest wonderlijke van alles. Dat dus God zichzelf afhankelijk heeft gemaakt voor het welslagen van het grote einddoel van mensen. En de nieuwe mens. Dat mensen, zoals we hier ook gewoon in alle simpelheid bij elkaar zitten, dat we deelgenoot zijn een schakeltje zijn in dat grote einddoel. Zo broos en kwetsbaar als wij zijn, vlees en benen, want veel meer is het niet, maak een deel uit van dat grotere geheel van de nieuwe mens, het hoofd en het lichaam. En in dat hoofd en dat lichaam, of door middel van dat hoofd en het lichaam, werkt God dat grote einddoel uit. En dat grote einddoel, zodat alles weer wordt zoals het ooit geweest is, met die verstanden, dat het nu is gebaseerd niet meer op schepping, maar op opstanding. Een nieuwe schepping, op verlossing. Dood en opstanding. Dus dat er en dat is iets totaal nieuws. Dat was in de oude schepping, was dat er niet, dood en opstanding. En dat is er nu wel. En als we straks in de verre toekomst kijken we terug op de eeuwen van deze wereld. Dan zien we dat het gebaseerd is op dat wat voor de Joden een ergernis was. Wat voor de Grieken een dwaasheid was. Het kruis op Golgotha, het kruis van Christus. Op dat een merkwaardige feit van een man die daar als een vloek aan een kruis hing. Heeft God zijn grote toekomst gebaseerd? Ja, dwazen kan het bijna niet. Het is ook bijna niet te geloven. En daarom is het is zo simpel. Het is echt heel simpel. Maar het is zo simpel dat je dat gewoon bijna niet gelooft. En het is zo, dat het zo wonderlijk is. Dat we er met ons verstand bijna niet bij kunnen. Terwijl het toch een kinderlijk eenvoudige waarheid is. Nou, ik hoop dat ik niet al te veel verwarring heb gesticht in deze studie. En dat de kleine. Ze bedoelen natuurlijk dat de dingen steeds helderder voor ons worden. En niet dat het steeds ingewikkelder wordt. Maar ik hoop dat het enige. Nou ja, licht hier of daar heeft gegeven. En dan wou ik er voor vandaag maar een punt achter zetten.